Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.
Welkom bij Stripjournaal, de podcast over strips. Hier hoor je de beste verhalen over strips. En in deze aflevering grijp ik toch weer even terug op een van mijn favorieten. Namelijk Suske en Wiske. En dan met name ook hoe kunstenaars zich hebben laten inspireren door Suske en Wiske. Je hoort daarover kunsthistoricus Johan Pas, Niels van der Maarden van de fameuze fanclub, Annemarie van Kerkhoven, kunstenaar, en kunsthistoricus Piet van Hekken. Dus ik zou zeggen, laten we snel beginnen. Let's go.
Live vanaf locatie is dit Stripjournaal met Robin Vink en Kurt Morrissens.
Ja, en dan hoor ik je nu al denken, hey, ik hoor alleen maar Robin, waar is Kurt gebleven? Nou, die ga je nog genoeg horen in deze aflevering. Ik heb Kurt namelijk even op pad gestuurd. Kurt is namelijk naar Antwerpen gegaan, naar het Museum voor Hedendaagse Kunst, het MHKA, het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen. En daar loopt op dit moment een expositie die het iconische universum van Suske en Wiske onderzoekt. En net zoals Willy van der Steen zich liet inspireren door bekende beeldende kunstenaars, zijn ook talloze generaties kunstenaars bewust of onbewust gevormd door het toch wel visuele en misschien ook wel verbale universum van Willy van der Steen. Nou, Kurt is daar dus langs geweest. Dus in deze aflevering hoor je Kurt praten met verschillende mensen die daar iets mee te maken hebben. En hoe dat Van der Steen-universum eigenlijk fungeert als collectief geheugen. En welke inspiratie dat biedt voor de hedendaagse beeldende kunst. Ik was er graag zelf bij geweest. Antwerpen altijd leuk. Maar dat is me helaas niet gelukt. Dus je gaat heel veel Kurt horen deze aflevering. Ook leuk.
Met zijn diepgaande kennis van kunst en cultuur stond kunsthistoricus Johan Pas mee aan de wieg van deze expo. Een reflectie op wat de populaire stripcultuur, zoals die van Suske en Wiske, kan betekenen in het collectieve culturele geheugen. Je hebt dat wel niet alleen gedaan, je hebt het samen met Lode Geens samengesteld. Dat klopt, Johan?
Helemaal juist. Het idee komt zelfs van Lode Geens. Ik ken Lode al heel lang. Hij is een oud-student van mij van de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. En Lode is ook al heel zijn leven lang een stripverzamelaar en een stripkenner, maar hij is ook een kunstenaar. Dus hij is zelf eigenlijk al iemand die de connectie tussen strip en kunstwereld belichaamt. En Lode liep al lang rond met het idee om een tentoonstelling te maken rond Suske en Wiske en hedendaagse kunst. En zelfs in ruimere zin, zijn grote ambitie is om ooit een tentoonstelling te maken over strips in het algemeen en hedendaagse beeldende kunst. En hoe die twee elkaar hebben beïnvloed. En dit is er eigenlijk een soort van deelproject van, ja.
Een deelproject, perfect. Maar van waaruit is het eerst gegroeid dan uiteindelijk? Want als ik het goed begrepen heb, is het iets van ongeveer 30 jaar geleden.
Dat klopt. 30 jaar geleden, in het kader van de stripdagen, vond er in de Warander in Turnhout, het cultuurcentrum, al een tentoonstelling plaats over Suske en Wiske en de hedendaagse kunst. De curator toen was tentoonstellingsprogrammator Jan Kools, die in de eerste plaats als een soort van onderzoek een enquête richtte aan een aantal Belgische kunstenaars met daarin een aantal vragen over hun relatie tot Suske en Wiske. Hoe heb je de strips leren kennen? Wat zijn je favoriete albums? Wie zijn je favoriete personages? Hebben zij iets te maken met jouw kunstenaarschap? Een groot deel kunstenaars heeft erop gereageerd. Hij heeft die questionnaire ingevuld. Jan Kools heeft toen op basis van dat materiaal een tentoonstelling gemaakt. Dus 12 kunstenaars reageerden in die enquête dat ze effectief door Suske en Wiske en Van der Steen beïnvloed waren. En die 12 Belgische artiesten toonden toen werk in de Warande in Turnhout. En zelf kreeg ik het dossier van Jan toegespeeld met de vraag van Johan, schrijf op basis hiervan is een stuk voor de catalogus over Suske en Wiske en de beeldende kunst. Dan ben ik eerst wel onderzoek gaan doen naar de relaties tussen strips en hedendaagse kunst. Want eigenlijk begint het al met het avant-garde van de vroege 20e eeuw, dat kunstenaars zich door strips lieten beïnvloeden. En van daaruit heb ik dan gefocust in mijn artikel over hoe Suske en Wiske zelf dan, als personages, maar ook de scenario's van Van der Steen, hoe die de Belgische kunst hebben geïnspireerd.
En over die personages, ik ben nu wel benieuwd. Ik heb er juist gezegd, de populairste personage bij de kunstenaars. En wie is dat dan?
Ja, met kop en schouders steekt Lambiek er bovenuit. Voor alle kunstenaars die geïnterviewd werden, was Lambiek het meest tot de verbeelding sprekende personage. Omwille van zijn menselijkheid, zijn arrogantie, zijn domheid. Maar ook zijn typische Vlaamse retoriek die heel veel mensen aanspreekt en ook heel herkenbaar is.
En als we hier nu in deze zaal dan rondkijken, dan zie ik daar ook al meteen 3 lambieken zelfs. Leg eens uit, dat is van?
Ja, dat is een tekening van Dennis Tiefus, een Antwerpse kunstenaar. Het werk heet Triple Lambiek, gebaseerd op het bier natuurlijk. Hè. Dennis Tiefus is ook een kunstenaar die eigenlijk komt uit de populaire cultuur. Hij is iemand die eigenlijk ook is opgegroeid met underground magazines, met skateboarding, met graffiti, met strips. En in deze tekening ja, maakt hij een soort monster van Lambiek door in één Lambiek drie Lambiek-portretten te integreren eigenlijk. Hè. Een drievoudige lambiek, zou je kunnen zeggen. Ja,
een triple lambiek, het is ook naar het bier toe effect, genoemd.
Het zwaardere bier, hè? Ja.
Het is wel goed gevonden, hè. En als we nu verder in de zaal zien, want alles is Susken en Wisken gerelateerd. Ik zie u direct kijken naar Fred Bervoets, dus ik denk dat we Fred Bervoets even gaan moeten. Dat is een van uw favorieten, hè?
Wel, het werk van Fred is om te beginnen een van de grootste werken in de expositie. Het is een heel grote bijgekleurde ets. Fred is ook iemand die ik al heel lang ken. Mijn ouders, toen ik al kind was, verzamelden werk van Fred Bervoets en kwamen heel vaak in de Zwarte Panter. Ik heb ook als jonge kunsthistoricus over Fred geschreven, boeken gemaakt en dergelijke. Dus hij is voor mij een heel vertrouwde kunstenaar. En in deze grote bijgekleurde et, de kinderboerderij, zien we Fred Bervoets zelf als personage opduiken in een landschap. Fred is eigenlijk een soort stripfiguur zelf. Je zou het werk van Fred Bervoets kunnen beschouwen als één permanent stripverhaal of een beeldverhaal. Zelf noemt hij dat een mannekesblad. Ja. Hij is ook zelf geïnspireerd door mannekesblaren en volksstrips in zijn kinderjaren, zeer zeker. En in zijn werken vertelt hij constant verhalen met zichzelf als een soort superpersonage die allerlei dingen beleeft, al dan niet aan de realiteit ontleent, hè? Of een beetje uitvergroot. Maar opvallend in deze ets is natuurlijk dat naast de figuren van Fred Bervoets er ook een Susken en Wiske figuur op staat, namelijk Tante Sidonie, die rechts in beeld als een soort van rood silhouet opduikt tussen de voetstappen, de voetafdrukken van Fred Bervoets, die je zelfs op de ets ook nog kan zien.
En denk je dat het echt de bedoeling was om Tante Sidonie te tekenen of lijkt ze er per ongeluk op?
Nee, het is echt Tante Sidonie, echt Tante absoluut. Sidonie. Voor Fred Bervoets is belichaamd Sidonie, een volkse madame. Een typische volkse madame die hij ook kent van zijn kinderjaren, van in Burgt en zo. Dus in die zin is dat voor hem een personificatie van ja, een kwaaie, maar ook een gezellige volkse madame.
Het is eigenlijk ongelooflijk hoe hard dat die Van der Steen dinges in die kunstenaars hun bloed zit eigenlijk, hè?
Bij een bepaalde generatie wel. Ik denk dat hij ergens ook stopt. En ik denk dat de generatie van Fred Bervoets de eerste generatie is die opgegroeid is geweest na de Tweede Wereldoorlog met Susken en Wiske. Wat toen min of meer het enige, min of meer bekende Vlaamse populaire beeldverhaal was. Kuifje en Robbedoes, dat was meer voor de Franstalige jeugd. Hè, en Susken en Wiske was voor de Vlaamse jeugd. Dat stond ook dagelijks in de krant natuurlijk. Dus mensen groeiden letterlijk en figuurlijk op met Susken en Wiske en met de verhalen van Susken en Wiske. En ik weet pertinent dat een aantal kunstenaars door Susken en Wiske en door het beeldverhaal in het algemeen tot het kunstenaarschap zijn gekomen. Want wat doe je als jonge stripliefhebber? Je begint zelf die strips na te tekenen. Hè? Ik weet zelfs mijn broertje, die voor die kon lezen of schrijven, tekende die in de strips van Susken en Wiske de letters na. Dus je zag die dingen en je begon die gewoon te kopiëren. En bij sommige mensen heeft dat geresulteerd in een kunstenaarschap. Dus Van der Steen is in zekere zin toch wel niet alleen de vader van het Belgische stripverhaal of het Vlaamse stripverhaal, maar ook de vader van veel artistieke oeuvres, denk ik.
Er is nog iets anders wat mij ineens wel een beetje opvalt. Het is, we hebben allemaal schilderijen dat hier omhoog hangen, zelfs een soort van tapijt, maar daar gaan we het vandaag nog wel over hebben. Maar we hebben ook beeldjes. Leg dat eens uit.
Ja, die beeldjes die staan op een sokkel onder een glazen stolp. En eigenlijk vormen die beeldjes, die kleine miniatuursculptuurtjes, één werk. Dat is namelijk een werk van Guillaume Bijl. Guillaume Bijl is een kunstenaar die eigenlijk vindt dat de realiteit al zo zot is en zo absurd dat je daar niks aan hoeft toe te voegen, maar dat je gewoon elementen uit de realiteit kunt isoleren en presenteren en dat die eigenlijk kunstzinnig en absurd en surrealistisch en grappig genoeg is van zichzelf. Hier heeft hij een composition trouvée, dat is een situatie die hij gecreëerd heeft door vrij kitscherige postuurtjes uit souvenirswinkels samen te brengen in een compositie die hij zelf bedacht heeft, maar die om het even eigenlijk in een etalage zou kunnen te vinden zijn. Een beetje random oogt.
Ja, in een museumwinkel eigenlijk bijna.
In een museumwinkel bijvoorbeeld ook, want het zijn personages die te maken hebben met Jeroen Bosch, met Walt Disney, met Arquimboldo, Magritte. Het zijn allemaal nogal Vermeer. We zien nogal artistieke figuren. Hè? En daartussen prijken inderdaad twee toch wel recente versies van Susken en Wiske.
Zee, als ik u zo hoor praten en zo, lijkt mij dus dat er nog ruimte is voor een derde tentoonstelling. Of heb ik dat verkeerd begrepen?
Wel ja, toen Lode en ik voor het eerst de koppen samenstaken over deze presentatie, was de bedoeling om hier eigenlijk iets mee te lanceren. Want op zich is dit nu een vrij compacte tentoonstelling, hè, met een tiental werken. Het idee was om met deze tentoonstelling, met 9 werken, aan te tonen dat Suske en Wiske tot nu toe voor een aantal Belgische kunstenaars letterlijk een bron van inspiratie zijn. Maar het leek ons ook heel spannend om daaraan gekoppeld een soort uitnodiging te sturen aan een aantal kunstenaars die niet automatisch een connectie met Suske en Wiske suggereren.
Wel ja, die niet bij de generatie van Bervoets wil horen.
Een jongere generatie bijvoorbeeld, of ook kunstenaars die gewoon niks met strips hebben, ja, in het algemeen. En hen te vragen om de albums door te nemen, of een selectie van de albums, bijvoorbeeld de eerste 50 of de eerste 100, en hen daarop te laten reageren op een artistieke manier. Dat we Suske en Wiske als een soort uitnodiging gebruiken, en de boeken als een soort archief, waar de kunstenaars in kunnen onderduiken en mee aan de slag kunnen gaan. Dus we hopen dat ook nog op termijn, vroeger of later, te kunnen realiseren.
Kijk, zoals ze het in striptermen zeggen, wordt vervolgd.
Wordt vervolgd, ja.
Voilà. Johan Pas, hartelijk dank.
Graag gedaan, hoor.
Als we Suske en Wiske zeggen, dan mag daar de alliteratie niet bij ontbreken. Wel, die gebruiken we om de voorzitter van, en hier komt het, de fameuze fanclub aan te kondigen. En Niels van der Made, de man die de nodige expertise over Van der Steen en Suske en Wiske moest inbrengen in de tentoonstelling. En het is natuurlijk geen toeval dat we hier bij de start van de tentoonstelling staan en daar hangt een origineel van Willy van der Steen.
Ja, klopt. En we stappen ineens af van de alliteraties, want het gaat om de Dulle Griet. Ja. Een prachtige pagina waarin het hoofdpersonage of de titelpersonage in volle actie is.
Oké, okay, en de Dulle Griet komen hier trouwens ook nog tegen in de puzzel, hè?
Absoluut. Van der Steen is erg geïnspireerd door Breugel. Onder andere zien we dat terug inderdaad in de Dulle Griet. Maar ook in andere albums komt Breugel voorbij wandelen, soms letterlijk.
Ah, wel. Nu wordt het interessant, Niels, want jij bent hier natuurlijk niet voor niets. Jij hebt hier ook een beetje meegewerkt aan de tentoonstelling. Ze hadden uw expertise nodig. Wat heb jij juist gedaan?
Ik heb Lode een klein beetje geholpen met het verzamelen van albums waar kunst een grote rol in speelt. En ook wat beeldmateriaal aangereikt om de tentoonstelling een beetje te stofferen. En die zijn hier te zien op het scherm naast ons.
Ja, en dat scherm naast ons is eigenlijk een beetje indrukwekkend. Want Van der Steen had wel echt een link met de kunst.
Dat klopt. Al in het prille begin komt kunst al voorbij in Suske en Wiske. Ik denk voor het eerst in De Koning Drinkt. Niet geheel toevallig ook de titel van een bekend schilderij van Jordaans, als ik me niet vergis. Ik kijk even. Dat refereert hem aan de kunst. En een paar albums later, het eerste album in de Blauwe Reeks, Het Spaanse Spook, daar begint het eigenlijk het avontuur wanneer een schilderij van Breugel, alweer Breugel, tot leven komt. Of een figuur komt tot leven in het schilderij. En Suske en Wiske starten het avontuur door letterlijk eigenlijk in het schilderij en in de wereld van Breugel te stappen.
En zijn er nog meerdere van dat soort zaken dat je kunt doen? Want ik vind het wel tof dat je zegt de hele tijd Breugel, want dat klopt ook. En Willy van der Steen wordt ook de Breugel van het beeldverhaal genoemd.
Ja, het was Hergé, hè, de tekenaar van Kuifje, die Van der Steen de titel Breugel van het beeldverhaal gaf. Wat hij zelf ook beschouwde als een soort geuzetitel. Maar het is zeker niet alleen Breugel die aan bod komt in Suske en Wiske. Pak bijvoorbeeld het Rijmende Paard, een iconisch album, omdat dat ook het verhaal is waar Crimson voor het eerst voorkomt. Dat verhaal gaat eigenlijk over het paard van Sint Maarten. En het is Sint Maarten uit een schilderij van Dijk, die per ongeluk uit het schilderij wordt geflitst met Barabbas de la Transfor. En waar eigenlijk wat de basis van dat avontuur ook vormt. Maar ook de opvolgers van Van der Steen laten kunst en kunstenaars regelmatig aan bod komen in de avontuur. Ik denk dat het bekendste voorbeeld de Raap van Rubens is, van Paul Geerts. Wordt vaak genoemd als een van de topalbums van Geerts. Ja, dat draait volledig rond de figuur van Rubens. Ook hier gaat het eigenlijk weer over een figuur uit een schilderij dat er uit wordt gehaald en tot leven wordt gewekt. En dat is een figuur uit de aanbidding der koningen, denk ik, dat het schilderij heet, van Rubens. Maar ook nog later komen we Lambiek tegen in het atelier van Van Gogh, in de kleurenkladder.
Ik kan me dingen herinneren, bijvoorbeeld dat ze ook in een schilderij van Dalí en zo rondwandelen.
Klopt, dat is de Kunstkraker volgens mij, waarin dat Suske en Wiske in verschillende werken, ook Escher komt daar voorbij, Dalí komt daar voorbij en noem het. Jeroen, er is ook een album verschenen rond Jeroen Bos. De link is niet... Is zeker niet ver gezocht. Dus de inspiratie voor Van der Steen kwam zeker uit de kunst, ook voor zijn opvolgers. En ook andersom heeft Van der Steen voor inspiratie gezocht voor kunstenaars, blijkbaar.
En is dat iets wat jij als liefhebber, ik had zelfs niet als voorzitter, maar als echte Van der Steen-lezer of als echte Susken en Wiske-lezer, zijn dat dan leuke verhalen?
Goh, dat geeft altijd een extra dimensie aan een verhaal, denk ik. En ik kijk daardoor ook anders naar de kunstwerken. Om nog eens een ander voorbeeldje te noemen, het Dreigende Dinges. Dat gaat over Nello en Patrasche, twee figuren die de Antwerpenaren ondertussen goed kennen. En de jongen, Nello, die... is eigenlijk gek ook op de kunst van Rubens en trekt altijd naar de kathedraal van Antwerpen om daar de kruisafname van Rubens te bewonderen. Als ik nu in de kathedraal kom, ja, dan zit dat verhaal zit altijd in mijn achterhoofd. Dus je kijkt op die manier ook anders naar die kunstwerken. Een klein beetje mee over de schouder van Van der Steen misschien?
Ja. Alsof dat je meegaat met de meester. Want we zitten hier nu in de kleine maar mooie tentoonstelling van Suske en Wiske. En als we die een keer bekijken... Niels, ik ga je een ambetante vraag stellen, maar ik ga vragen of dat je één kunstwerk hieruit wil kiezen dat je denkt van dit moeten ze toch wel echt gezien hebben. Welke is het dan?
Goh. Ik vind het Zus Antigoon schilderij van Svenne wel de moeite waard om eens goed te bekijken.
Oké, we gaan er gewoon even voor staan. En wat dat we zien is Zus Antigoon. Maar daarjuist zei je eigenlijk iets over dat schilderij dat me nogal opviel. Want wat is het detail waardoor dat je er helemaal voor bent gevallen?
Je ziet meteen dat het Zus Antigoon is. Maar wat misschien wel atypisch is voor Zus Antigoon is het traantje dat over zijn wang rolt. Als je het verhaal van de kunstenaar dan ook een klein beetje kent, dan maakt dat wel speciaal. Hij is in aanraking gekomen met de verhalen van Suske en Wiske via zijn kinderen. Dus op een gegeven moment slingerde de albums daar blijkbaar in huis. En kwamen zo ook bij de schilder terecht. En als ik het goed voor heb, dan had de schilder ook wel te maken met een drankprobleem. Wat daar misschien Zus Antigoon en de traan over zijn wangen... Goh, misschien zit er een soort van schuldgevoel achter, ik weet het niet. Maar het spreekt wel aan in ieder geval.
Ik begrijp het volledig. Voor de mensen die niet meteen Zus Antigoon kunnen thuisbrengen, wie is Zus Antigoon?
Zus Antigoon is een verre voorvader van Suske en is eigenlijk de stichter van het eiland Amoras. Het eerste album heette ook zo. En dat is waar eigenlijk alle avonturen van Suske en Wiske 80 jaar geleden mee zijn begonnen.
Kijk, dus eigenlijk een heel iconisch ding om dan te kiezen.
Het is de founding father van Amoras, ja.
Met deze wijze woorden sluiten we af. Niels van der Made, hartelijk bedankt.
Graag gedaan, Kurt.
Annemie van Kerkhoven is al bijna 50 jaar een van de meest eigenzinnige kunstenaars in België. Ja, dank u, zegt ze. Zo begint het goed. Haar werk beweegt zich voortdurend tussen beeld, taal, lichaam, technologie. Maar, opmerkelijk genoeg, grijpen we vandaag terug naar een soort van beginpunt in haar carrière. Iets dat uit de zevendrukmap stripverhalen komt uit 1976. Nee, wel, ik wou eigenlijk al meteen vragen, klopt het wel wat ik hier zit te zeggen?
Nee, het is zo. Ik had het willen meebrengen, maar ik ben het vergeten omdat ik te veel, dat ik mijn eigen taart moest spoeden. Het is zo, ik kan nu eigenlijk iets raar zeggen. Hè?
Ja.
Iets raar. Ik heb grafische vormgeving gedaan in de academie. Allee, ik wilde eerst beeldhouwer worden, maar door omstandigheden is het dan grafische vormgeving geworden. En direct daarna ben ik... Ik tekende toen al van mijn 14, 15 jaar cartoons. Ik was vooral Suske en Wiske natuurlijk, maar ook Guus Vlater, dat vond ik ook. En ik had zo'n... Allee, in ieder geval, dacht dan van, ik kon striptekenaar. Allee, dat, ik dacht niks. Ik dacht eigenlijk niet zoveel. Ik maakte die dingen en ik had daar eigenlijk op een bepaalde manier al succes met die cartoons. Maar ik heb dat dan zo in de grafische vormgeving af en toe voor vrije keuzes maakte ik nog wel dergelijke dingen. En dan, als ik afgestudeerd was, heb ik geprobeerd bij alle kranten cartoonist te worden. Zie je? En bij De Morgen, die nog niet bestond, dat deed toen nog vooruit, ben ik geweest. En dan ook natuurlijk eerst en vooral naar de Humo. En de Humo zei van, wij kunnen daar niet mee lachen. En toen dat ik dat dan naar de Vooruit zei, dan zei de Vooruit zei dan van, dat is te donker. En dat was het dit en dan was het dat. En dan uiteindelijk heb ik eigenlijk... kon ik eigenlijk beginnen in Poer. Ik weet niet of je er ooit van gekend hebt. Dat is een Franstalige in Brussel. Allemaal heel knappe linkse gasten zo. En daar kon ik eigenlijk beginnen op een gegeven moment. En spijtig genoeg, 2 weken daarna is het afgebrand.
Okay.
Ja. En dan ben ik... ik weet het niet. Ik heb dan eigenlijk voor de krant, de voorloper van De Morgen, toch wat cartoons mogen maken eigenlijk. Jan van Broekhoven had daarvoor gezorgd. En... dan ben ik... En dan kroop ik voor Roger Dont. Dat was ik eigenlijk vergeten. Even voor de Roger Dont. En ondertussen was mijn vrijer Hugo Roeland geworden van Alst. Daar ging ik dan heel veel naartoe. En de Roger Dont... had ik toen die stripverhalen van mij al gemaakt. Ik weet het niet meer over mijn tekeningen. Dat weet ik niet meer. Maar het is wel zo dat ik na een bepaalde als carnaval heb ik dus hepatitis gekregen. Van te veel te drinken. Zie je? En ik heb 2-3 maanden in mijn bed moeten liggen. En ik mocht niks doen. Ook niet tekenen. Niet tekenen, ook niet lezen. Niks, hè. Niks. En toen heb ik beslist... van artiest te worden. En dan was ik zo 25, 26. En daarvoor was ik al begonnen met zo een soort stripverhalen terug te maken van mijn eigen. Zie je? Eigenlijk een soort mijn antwoord op het rapport van de Club van Rome. Dat ken je wel, hè? Van het begin van de jaren 70, hè? En daar werden wij in de academie mee om de oren geslagen.
Ah,
ja. En... Ik moet wel zeggen, in het begin maakte ik dus eigenlijk stripverhalen waar dat dan alle elementen of alle spelers, zal ik maar zeggen, op één blad stonden en ik nummerde die dan. En die deden dan. Dat was een handeling. Maar dan heb ik eigenlijk beslist van... daar in dat bed van... Dan, ik heb niks besteld, die zijn vanzelf gekomen. En ik had toen gevraagd of dat ik mijn werk mocht tentoonstellen bij de Zwarte Panter. Maar die vonden dat... Ze zeiden, dat is meer iets voor de floor, dat is veel te conceptueel. En dan ging ik naar de floor en je zei, dat is iets voor de Adriaan. Dat is veel te, weet ik wat, niet conceptueel genoeg waarschijnlijk. Dat was verschrikkelijk, hè. In ieder geval, dan heb ik gewoon beslist van, ik kan zelf iets uitgeven, zie je? En ik heb dan, ik kende wel de Roger van Dalen, hè, de zeefdrukker, en, voor de Panterpers. Hè, en die heeft dat voor mij willen drukken. achter het gat van de Adriaan. En ik heb dat dan uitgegeven. Ik heb wel hem zo kaftjes laten maken ervoor, voor die 7-7 drukjes. Dat was mijn statement als kunst. En dat is het eerste ding dat ik echt als kunst gemaakt heb, zie je?
Ja.
En, want als je wilt, kan ik er zo een... Ik weet niet of jullie een collectie hebben, ik kan er zo een doneren. Hè? Ja, want ik had het willen meebrengen, moet ik vergeten. Maar in ieder geval, ik had er 100 gemaakt. Ik had mijn zuster betaald voor die dingen allemaal bij elkaar en voor die kaftjes te plakken en zo. En ik heb er uiteindelijk maar 1 aan verkocht.
Okay.
Ja, 1. Van de 100. On Jan van Broekhoven dan nog wel. Die is erom dat ik er nog heb, zie je.
Ja.
Maar bijvoorbeeld zo'n Dirk Snauwaard en zo, ik heb dat iedereen al gegeven. Allee, die zei, mag ik er zo weer een hebben? Ik zeg, ik heb er genoeg liggen. En ik heb er zo, maar dat was 10 jaar geleden, nu is het al minder, zie je.
Ja.
In ieder geval, dat was mijn eerste exploot. Ik had dus die stripverhaals gemaakt, 7 had ik er gemaakt. Ik had ook door een vriend van mij, Mark Verrecht, een performancekunstenaar, die ook linguist was. En die heeft dan een speech geschreven ervoor, voor dat te presenteren. Dat staat er ook in, dat zit erbij in dat mapje. En daarna ben ik dat nog blijven doen. Maar dat zijn dus onder andere, ik heb er nog een stuk of 6-7 gemaakt. Maar dat zijn nooit geen echte stripverhalen meer geworden. Want het laatste zelf... Allee, laat ons zeggen, op het blad, dat was niet helemaal... Ja, je ziet, ik was echt een beetje... Ik was eigenlijk...
agressief, ja. Ja, heel agressief. Maar wat zien we nu juist eigenlijk?
Oh, dat is het absurde van het leven, hè.
Het absurde van het leven.
Dat zou ik niet anders kunnen... En daarboven natuurlijk... Ja, ik ben natuurlijk een kind van de jaren 60 en 70, dus alles is toch wel maatschappijkritisch.
Ja.
En like, dat bovenste, dat heb ik zo alvelings gemaakt. Ze vroegen
dus
om mij...
Van de auto daar, de scheidsrechter? Of,
Ja, dat was zoiets ook met het autosalon en zo. Maar dat was eigenlijk ook in de... Ze hadden mij gevraagd ook voor kerstkaarten te maken, zie je. Ja. En dat is een beetje in de periferie van die kerstkaarten gemaakt, dat bovenste. Zie je, maar dat kwam allemaal vanzelf, hè, bij mij. Ik heb heel lang heel onbewust geleefd, eigenlijk. Dat ik las wel... Zo, ik had een abonnement op de New Scientist en zo. En ik las dan Wittgenstein en allemaal. En dat kwam er dan uit, zie je?
Ja.
Ja. En dan, dat is er nog één daarna. Dat is er één van daarna, waarschijnlijk. Of is dat nu... Ja, gezien, maar dat is flauw, oké. Ik denk dat ik het ga weten. Allee, ja, en nu onder ons eet dat dan... En dan zo'n figuur, ha. En ik moet dan ook wel zeggen, de Hugo Roeland en mijn man toen, ja, die verkleedde zich ook als vrouw.
Mm-hmm.
En dus het is allemaal genderfluïde, zal ik maar zeggen. Want de andere nog meer als deze, hè, maar dat is niet altijd de Hugo, dat is de Hugo van achter. Die had een heel schoon carrière en heel smal. Allee, ja, dat is ook natuurlijk als jonge vrouw ingesnoerd toch wel door een man. Toch altijd terug opnieuw. Eerst is het uw vader, dan is het uw lief. En heeft daar ook mee te maken.
Ja.
Zie je? Het ingesnoerd zijn van de jonge vrouwelijke intellectueel... die denkt dat ze vrij is, maar die dat probeert via... Want ik ook in de Hugo Roeland. Ik woonde toen nog thuis.
Ja.
En alleen ja, ik woonde niet meer. Ik woonde eigenlijk bij de Hugo. Maar ik had... Dat was, de Hugo, dat was zijn domein. Dat was in de Lange Noordstraat, een huisje van 1400. Prachtig, prachtig. En ik had alleen een tafeltje van 75 op 50 centimeter. Allee, zoiets. En dat was mijn domein. En daar, dat was dan waar ik dan die dingen maakte. Zo simpel is dat.
Het zijn dus eigenlijk je gedachten van toen, die dat je toen op papier werd...
Ja, want ik wist ook niet van waar dat kwam. Ja. Maar ik heb dan zo na veel jaren later, in 2009, voor de eerste keer heel veel van die dingen dus mogen tentoonstellen in Wiels. Ja. Door omstandigheden had de Dirk Snauwaard, die heeft een tijd aankopen gedaan voor het patrimonium. En via was hij bij mij terechtgekomen, want dat was eigenlijk voor... werk te kopen van ouder wordende kunstenaars voordat het echt heel duur werd. Zie je? Dus en die had dan zo'n 24 van mijn tekeningen uit mijn onderbewuste gekocht. En die dan daarna voor de gemeenschap. En dan heb ik een residentie gedaan in Berlijn. En dan heb ik heel veel getekend terug. En dan heeft hem gezegd van ik wil een grote tentoonstelling met 600 tekeningen in Wiels. Daar gingen die dingen dus op bij. Zie je?
Ah, okay.
Omdat een Dirk was enorm... Dat was de eerste eigenlijk die echt wel heel specifiek geïnteresseerd was in die stripverhalen.
En toen zijn ze er eigenlijk voor het eerst na lange tijd terug mee geconfronteerd. Dan.
Ja.
Toen zag je ze nog eens terug.
Maar ja, want die dingen, laat ons zeggen, die waren niet af.
Nee.
Ik heb die nog, want het laatste zelf is hier alleen maar hier van boven een stukje en de rest is dan niks niet meer. Dus dan had ik er genoeg van, zie je. Allee, dat was het ook wel... Dat was afgeraakt met mijn vriend dan. En ik had dan een andere, maar dat was een beetje een halve misdadiger. Dus ik zat in slechte papieren.
Ja.
En dat heeft wel een... Dat zie je dus wel in mijn werk.
Ja.
Maar heel veel komt daarop terug. Daar gaan we direct op terugkomen. Maar één vraag. Wat is het dat u dan zo aantrok aan het medium van strips, cartoons... Dat je dat wou gebruiken? Wat is daar de kracht van?
Dat is, ik zal iets zeggen, ik ben daarmee opgegroeid natuurlijk. Hè.
Ja.
Hey, dus bijvoorbeeld mijn onkel, mijn onkel die naar Amerika is verhuisd, naar Canada. Allee, als ik 3, 4 jaar was, die had dus alles van Courant. Allee, alles zusjes en wiskjes natuurlijk, de eerste allemaal. Ja. Hey, Kuifje, Robbedoes, Corentin. Hey, wat is het allemaal?
Ja.
Hey, dus... ook Pirouit, met Pirouit.
Ja, Johan en
Pirouit. Ja. Dus dat was onze wereld, hè, maar onze clandestine wereld. Want eigenlijk werd dat toen niet in de jaren 50, was dat dus slecht voor kinderen.
Ja.
Hè. En ik weet met mijn grootmoeder, wij woonden bij mijn in de weekenden moesten wij naar een hotelrestaurant in Polygon hier in tegen Brasschaat. En daar kregen we dan stripverhalen van alles van Walt Disney. Zo, gekend. Maar dat was dan de poetsvrouw die dat meebracht. En dat was dan nog, dat waren zo van die kleine magazinetjes. En ja, natuurlijk was dat ook de tijd van op tv van Hanna-Barbera, alleen van de Flintstones, maar daarvoor ook de Disney World.
Ja.
Dus dat was gewoon de manier hoe dat ik eigenlijk iets kon uitleggen. Dat was eigenlijk in verschillende stukken. Want ik ben dan grafische vormgeving aan het doen, maar dat was dan... En ik had dan geprobeerd vanaf het derde jaar ook van animatiefilm te mogen maken. Want dat is... Dat voor mij loopt dat in elkaar over, zie je. En dat mocht niet. Maar ik heb dan wel iets gedaan met celanimatie. Maar ja, maar ik weet eigenlijk ook dat ik voor mijn vrij werk in de academie ook stripverhalen maakte. Dus dingen die een proces... Van een beginbeeldje tot een clue,
ja.
Zie je? En, maar dat is altijd een deel geweest van mijn manier van dingen uit te drukken.
Ja, wel, en dat ben je blijven eigenlijk doen, hè? Want dat narratieve van de strip zit er nog in, het beeldende zit er uiteraard nog allemaal in. Hè?
Ik moet me eigenlijk altijd inhouden van eigenlijk geen nummers te zetten op... bijvoorbeeld als ik een schilderij heb gemaakt, van zo nummers van wat ik het belangrijkste vind. En hoe dat je dan met je blik moet gaan over... En dat mensen interpreteren dat dat een wetenschappelijke benadering is. Maar nee, ik wil gewoon dat ik de mensen kan leiden. Er zijn natuurlijk trucs. Als je schilderkunst volgt, dan ken je die trucs. Dan leert je trucs, hè, van hoe leid je de blik binnen een schilderij naar... Of dat is een spiraal of een diagonaal of zo. Dus maar bij mij zijn die stappen eigenlijk wel... Ja, die blijven apart.
Ja, maar het is wel knap uiteindelijk dat je dat ook in alle mogelijke media dat je dan onderweg bent tegengekomen, dat je altijd hetzelfde teruggebruikt hebt.
Ja, want het is zo. Hey, ik ben dan in 1983 ben ik dan zo op het laboratorium van artificiële intelligentie kunnen gaan werken in Brussel bij Luc Steels. En dat was helemaal in het begin dat computers nog niet artist-friendly waren. Hè.
Ja.
Hey, dus dat was met zo'n heel dikke muis. En en wat dat mij natuurlijk heel erg aanstond, was... Je maakt een tekening en je maakt van die layer een kopie. Hè?
Ja.
Dus je werkt daarop verder. Maar je kunt al die verschillende layers bijhouden. Zie je? En dat was iets helemaal nieuw voor mij. Dat is zo ook dat ik ben beginnen verstaan wat dat is eigenlijk schilderen.
Ja,
want dat is, je kent zeker die film, die een bekende film over Picasso. Dat je hem zo iets ziet maken op zo'n doorschijnende achtergrond.
Ja.
En dat je denkt, stop. En dat doet hem toch weer terug. Dankzij de computer kun je al die lagen bijhouden.
Ja.
En die ben ik dan beginnen afprinten in in die lagen. Maar tot begin dit jaar heb ik die dingen... Nu is er interesse voor al die prints die ik in de tijd in het AI Lab heb gemaakt. Dat is dus 40 of 50 jaar geleden. Hè. En, het is zo dat ik daar ook toen al animatiefilms mee wilde maken. Maar dat kon niet. Maar dan, ik ben in 82, 83 avondschool animatiefilm gaan volgen bij Stefiane in Merksem, in avondonderwijs. En dan ben ik begonnen met echt... en dat loopt nog altijd door elkaar, die dingen.
Fantastisch. Eigenlijk is het van AI tot strips. Het is, alles loopt er doorheen. Ja. Annemie, hartelijk bedankt voor dit gesprek. En hier loopt nog één iemand rond. En dat is Piet van Hekken. Ik weet per ongeluk dat het een stripliefhebber is, maar hij is ook kunsthistoricus en verbonden aan het MUCA. Dat klopt allemaal, Piet?
Ja, dat klopt inderdaad. En de tentoonstelling gaat door hier in onze inboxruimte op de 5e verdieping van het MUCA, waar we eigenlijk een beetje de vinger aan de pols willen houden met alles wat er gebeurt in en rond de kunstwereld. En het is ook een ruimte die gratis toegankelijk is. Niks houdt de mensen eigenlijk tegen om te komen kijken.
Oké, dus iedereen is welkom, dat hoor ik al. Er zijn nog een paar werken die niet helemaal besproken zijn. Iets in mij zegt dat jij daar wel iets over kunt zeggen. Als we ons omdraaien, dan zien we een soort van onafgewerkte puzzel dat gemaakt is. En ik herken alle leden van Susken en Wiske, maar ik herken ook de prent uit Van Breugel van de Dulle Griet.
Ja, dat klopt. Het is eigenlijk een oorspronkelijke puzzel gemaakt in opdracht van Museum Mare van den Berg, onze collega's, waar natuurlijk de Dulle Griet hangt, het originele kunstwerk. Daar heeft Van der Steen een strip over gemaakt en is toen een puzzel voor uitgegeven. En Adrien Titrio, de kunstenaar, heeft daar een nieuw werk van gemaakt door eigenlijk, als het ware, de puzzel half te maken en hem voor de rest eigenlijk een beetje te lanceren in een lege ruimte. En het werk heet Vlaamse Kanon.
Ja. Oké, de link is duidelijk gelegd.
Voilà, dat was ook in de periode waar dat er voor het eerst gesproken werd over een Vlaamse kanon. Daar kwam veel, daar was veel gedoe over, hè. Wie hoort daar dan bij? En hier de vraag natuurlijk, hè, Susken en Wiske Breugel, wie past daar in die Vlaamse kanon?
Allebei, dat zullen we het daar al op houden.
Akkoord.
En als we naast de ik ga het heel, naast de kanon, zien we dan ineens een soort van tol. Want zo heet het werk ook. En een soort van vage figuren. En als we dichtbij gaan kijken, dan zien we dat het Suske en Wisken is. Maar dat zien we vooral aan Wisken eigenlijk.
Absoluut. Het is een werk van Guy van Bossen. Gemaakt voor een tentoonstelling in 2013. Voor de 100ste verjaardag van Van der Steen zou dat zijn geweest. En het zijn wel degelijk Suske en Wisken, maar ze zijn eigenlijk vervaagd. En je herkent Wisken aan haar strikje natuurlijk. En je ziet twee figuren die een beetje ongemakkelijk straalt wel wat onmacht vanuit. Wat ook typisch is voor het werk van Guy van Bossen. En ze wandelen over een grote plank. Wel, we hebben tijdens de openingsavond gehoord dat eigenlijk het idee was. In het hoofd van Guy van Bossen zat een print uit een Susken en Wiske, waarbij Susken en Wiske over een brug balanceren. Zijn toenmalige galerist heeft alle albums terug doornomen, die print niet gevonden. Dus is Guy van den Bossen eigenlijk vanuit zijn herinnering aan de slag gegaan om eigenlijk een soort weifelende Susken en Wiske in een groene zee van niets, een groen landschap eigenlijk.
Ja, want die zee is eigenlijk wel goed gezegd, want je zou eigenlijk bijna denken dat ze op een soort van... We dachten in het begin, we moeten er eerlijk in zijn, een soort van sampan...
Ja, wij waren op het spoor van de sissende sampan. Maar helaas, nee, het is een ander werk dat in de verbeelding dan van Guy van Bossen een eigen leven is gaan leiden. En ik denk dat dat al een paar keer gezegd is, hè, die strips van Susken en Wiske zijn voor veel mensen zo iconisch dat er gewoon beelden in je hoofd van leven. En blijkbaar dan misschien sommigen die je niet eens echt gezien hebt.
En het zijn niet alleen beelden die daar naar voren komen, maar er zitten soms ook wel degelijk boodschappen in. En we staan hier nu voor een soort van... Ja, ik durf het bijna niet zeggen, want dan lijkt het alsof ik iets verkeerd zeg, maar een soort van tapijt.
Ja. Het is een textielwerk van Ellen Braga, een Braziliaanse kunstenaar die al een heel tijdje in Antwerpen woont en werkt. Het is een textielwerk, getufte wol is het, als ik het goed heb. En daar zit een hele politieke lading of politieke boodschap achter dat werk. En dat is niet zo vreemd, want dat zie je in de albums van Van der Steen zelf ook wel regelmatig, hè, dat hij een soort politieke statements maakt. We zien Suske en Wiske en dan een soort baby-achtige figuur op een stormram. En die beuken zich door een poort. Het is gebaseerd op de cover van het iconische album Het Eiland Amoras. Maar de stormram verwijst dan weer naar de campagne van de politieke partij Het Vlaams Belang voor de verkiezingen in 2024, waarbij zij een heel aantal kandidaten hadden afgebeeld op een stormram met de boodschap daarbij: als je voor ons kiest, dan gaan we de cultuur, dat cultureel wereldje, met een stormram aanvallen. De baby die erop ligt is een soort Trump-achtige baby trouwens. En op het werk staat ook ondertussen in Vlaanderen. Nu, met de huidige situatie van het MUCA is wel duidelijk dat we het Vlaams Belang niet hebben nodig gehad om de nodige klappen te krijgen, hè. Dus dat is een werk dat ook wel een beetje orakel toch op dit moment.
Een soort van symbolisch werk toch, hè, om het daarmee af te sluiten.
Absoluut, een symbolisch werk en ook heel interessante kunstenaar die niet is opgegroeid met dat Belgische of Vlaamse referentiekader, die naar hier komt en toch ook die figuren oppikt. Het is ook het meest recente werk, hè. Het is een werk van dit jaar, van 2025. Dus ook wel mooi om te zien dat ook mensen die daar niet mee zijn opgegroeid, toch die figuren gaan integreren in hun werk.
Piet van Hekken, hartelijk dank.
Jij bedankt.
Ja, prachtig om te horen allemaal. Dankjewel, Kurt, voor deze prachtige reportages. Ik krijg nu toch wel zin om daar te gaan kijken. Natuurlijk sluiten we de podcast altijd af met iemand, namelijk van de Comiclopedia. En daar heeft Kurt ook altijd een mooie tekst voor. Dus Kurt, kom er maar weer even in.
Dames en heren, hou je vast aan die stripboekenkast, want hier komt een man in wie een kunsthistoricus, een Van der Steenkenner, een kunstenaar en een enthousiasteling schuilen. De Suske en de Wiske van Stripjournaal. Hier is Bas Schuddeboom.
Beste luisteraar, ik heb me wel eens laten vertellen dat Willy van der Steen zou hebben gezegd: een goede strip is een goed verkopende strip. En je kunt niet ontkennen dat Willy van der Steen een stripmaker was met een commerciële insteek. Hoewel hij natuurlijk vele klassiekers en mooie stripreeks op zijn naam heeft staan, was het bij hem soms ook kwantiteit over kwaliteit. En dan denk ik hier vooral aan de Duitse stripproducties rond de reeksen Bessie en Jeroen. Willy van der Steen heeft dan ook nooit ontkend dat hij werkte met assistenten en medewerkers. Niet ter tegenstelling tot sommige van zijn collega's die dat ook deden, maar altijd bij hoog en laag bleven beweren dat ze alles zelf deden. En veel van die medewerkers van Willy van der Steen zijn inmiddels zelf klinkende namen geworden in de Vlaamse stripcultuur. Ik denk aan een Paul Geerts of een Merho, vader en zoon de Rob, een Karel Biddelo. Niet al te lang geleden is er zelfs een heel boekwerk verschenen rond Rol van Riet. Maar de eerste medewerker, of de eerste assistent van Willy van der Steen, was niemand minder dan Maurice Tillieu. En Maurice Tillieu is vooral bekend van zijn strip Guus Slim uit de Robbedoes. En hij wordt wel gezien als de meester van de detective noir van de Franco-Belgische school. Maar een van zijn eerste klussen was het assisteren bij de realistische stripreeksen die Willy van der Steen maakte voor het tijdschrift Ons Volkske. En dit was niet een officiële betrekking. Dus ik zou hem niet de eerste medewerker van Studio van der Steen willen noemen. Die eer gaat naar het onderwerp van vandaag. En dat is François-Joseph Herman. En die naam zal weinig mensen wat zeggen, want hij is redelijk onbekend gebleven altijd. Er is ook weinig over hem bekend. In het boek Studio van der Steen van Ronald Grosset wordt hij aangeduid als de man uit Jette. En hij kwam dus uit het plaatsje Jette. En hij kwam in 1949 bij Van der Steen in dienst. En hij ging meewerken aan Suske en Wiske als inkter. Het eerste verhaal waaraan hij meewerkte was De Mottenvanger. En de laatste was alweer De Sterrenplukkers uit 1952. Maar tussendoor zitten wel een aantal klassiekers, zoals De Stalen Bloempot, De Ringelingsgat en De Tuf Tuf Club. Maar daarna wordt hij vervangen door Karel Bouwmans en een hele rits andere medewerkers die dus veel beroemder zijn geworden. En we horen eigenlijk nooit meer wat van François-Joseph Herman. Nou ja, niet helemaal nooit meer. In 1955 publiceert hij in het blad Heroic Albums, waarin heel toevallig Maurice Tillieu ook staat, nog de strip, historische strip Franjo, eenvoudige koejongen. En ja, die strip, als je dat bekijkt, dat ademt gewoon Van der Steen. Zelfs de lettering is compleet Van der Steen. Dus het is wel duidelijk waar deze François-Joseph Herman de mosterd vandaan haalde. En ik vond het eigenlijk wel grappig, ik bedacht eigenlijk me net pas, dat dat Franjo een samentrekking is misschien van zijn eigen naam, François-Joseph. In 1963 tekent Herman nog een paar Oom Wim verhalen, educatieve strips in het weekblad Robbedoes. Maar daarna stopt het. En op 7 juli 1963 komt hij al om het leven. Hij is dus niet oud geworden. Hij is net geen 32 geworden. En dat is misschien ook gelijk de reden waarom we helemaal niks over hem weten. Behalve dat hij de man uit Jette was en een aantal stripjes nog heeft getekend zonder Willy van der Steen. En ja, ik heb een soort zwak voor dit soort underdogs. Ik heb een aantal podcasts terug al een keer een lofzang gehouden over de anonieme studiotekenaar. En ik zou heel graag meer over deze Herman willen weten. En dus ik hoop dat er na deze podcast misschien kenners luisteren. Misschien wel achterneven, kleinkinderen van François-Joseph Herman. En die zeggen, nou, hoe is deze man bijvoorbeeld bij Willy van der Steen terechtgekomen? Waarom stopte het alweer in 1952? Bij deze een oproep. Wie kan onze biografie over François-Joseph Herman vervolmaken? Dat we een prachtig levensverhaal over hem kunnen vertellen en hem eindelijk zijn eervolle plekje in de vaderlandse strip, of de vaderlandse, de Belgische strip, geschiedenis kunnen geven. Ik hoor het graag.
En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Stripjournaal. Ja, een beetje anders dan anders, maar ik hoop dat je toch met veel plezier geluisterd hebt en een beetje een beeld hebt kunnen krijgen bij die expositie die daar op dit moment in Antwerpen loopt. Tot zover. Volg Stripjournaal op Facebook, Instagram, YouTube. Ik ga even zorgen dat alle video weer geüpdate is. En dan zou ik zeggen, de volgende week, dan zijn we er weer. Dan krijg je de laatste voor de kerstvakantie. Dan gaan we even ertussenuit voor kerst en oud en nieuw en dat soort dingen. Volgende week dus nog een aflevering van Stripjournaal. Tot dan. Ja, wel een beetje saai eigenlijk zo met eentje, maar ja, het is maar wat het is.
Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.